7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op het ministerie van Veiligheid en Justitie begint zometeen een persconferentie. En dat gaat over de vliegramp, dat is duidelijk. Eens even naar Den Haag, naar politiek verslaggever Margreet Boer. Margreet, vertel maar, wat gaat er gebeuren?
Nou ja, we zijn in afwachting van een korte persconferentie van de premier. De verwachting is dat minister-president Rutte iets meer kan vertellen over de trein die uit het rebellengebied is vertrokken. De trein met de lichamen van de slachtoffers. En we hopen dat hij duidelijkheid kan geven over wanneer die stoffelijk overschotten in Nederland verwacht worden. Maar helemaal zeker weten we dat niet. We denken dat hij daar mededelingen over kan doen.
Ja, ik zie nog helemaal niks. Is het druk?
De media die dit uit kunnen zenden zijn, de NOS, RTL, wat kranten. Het wachten is dus echt op de premier. Hij zou om 7 uur een statement geven. Nou, hij is nog niet achter het spreekgestoelte verschenen. Maar het feit dat we denken dat het over de trein en de lichamen gaat, dat heeft er ook mee te maken omdat de trein aan het rijden is. En premier Rutte al heeft gezegd dat er op het vliegveld van Kharkov een Nederlands Hercules vrachtvliegtuig klaarstaat om de stoffelijk overschotten naar Nederland over te brengen als de Oekraïne daarin toestemt. En Oekraïne schijnt dat gedaan te hebben. Dus vandaar dat wij denken dat daar mededelingen over gaan komen. Dat hij misschien ook kan zeggen hoe lang dat dan nog duurt, of dat vannacht nog is, of dat morgen wordt. En dat zijn toch ook zaken waar veel mensen op dit moment, en zeker de nabestaanden, graag uitsluitsel over willen.
We wachten dat af, Margreet, en we komen straks bij je terug als het zover is. Ander nieuws van dit moment. De zwarte dozen van het neergestorte vliegtuig worden vanavond overgedragen aan Maleisië. Dat heeft de Maleisische premier Najib gezegd op een persconferentie. Over een uur zullen de separatisten de twee vluchtrecorders in Donetsk overdragen aan een Maleisisch team. Een uur geleden, u hoorde het net al van Margreet, is de trein met lichamen van slachtoffers vertrokken uit het station van Torres. Aangenomen wordt dat die naar Kharkov gaat, dat was de bedoeling. Volgens premier Najib van Maleisië zullen de lichamen in Kharkov aan de Nederlandse autoriteiten worden overgedragen en van daaruit worden ze naar Nederland gevlogen. En verder is afgesproken dat internationale onderzoekers toegang krijgen tot het rampgebied. Ja, de ramp heeft een diepe wond geslagen in de samenleving. Koning Willem-Alexander zei dat in Nieuwegein na een ontmoeting met nabestaanden. Hij en de koningin zijn diep geraakt door de verhalen die ze hebben gehoord. De koning zei verder dat hij samen met de nabestaanden hoopt dat er klaarheid komt over de oorzaak van de ramp. En premier Rutte noemde in Nieuwegein de bijeenkomst buitengewoon aangrijpend. En de premier heeft de nabestaanden verteld dat ze niet alleen zijn. Heel Nederland staat om hen heen. En als er dus nieuws is van die persconferentie in Den Haag die zometeen begint, dan hoort u dat gelijk. De Rijksministerraad eert morgen met een pagina grote advertentie in de krant de 298 slachtoffers van de vliegramp. De woorden geschokt en verdrietig staan groot boven die advertentie. Daaronder staan de namen van alle passagiers van vlucht MH17. En ook slachtoffers uit andere landen worden in die rouwadvertentie genoemd. Premier Rutte heeft de tekst ondertekend namens de Rijksministerraad, die bestaat uit de Nederlandse ministers en de gevolmachtministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Ook nog een paar andere berichten. De vakbonden beginnen een rechtszaak tegen garnalenbedrijf Heiploeg. Ze vinden dat de werknemers zijn benadeeld toen dat bedrijf in januari failliet ging en meteen een doorstart maakte. Bij die doorstart verloren 90 mensen hun baan. Van de overige werknemers zijn volgens FNV en CNV de arbeidsvoorwaarden verslechterd. De bonden vinden het niet eerlijk dat in de praktijk bij Heiploeg alles gelijk is gebleven en daarom eisen ze dat ook voor de werknemers alles bij het oude blijft. En de reddingsbrigade is vorige week ruim 2000 keer in actie gekomen om eerste hulp te verlenen aan mensen die op zee of in recreatiegebieden in moeilijkheden verkeerden. De organisatie spreekt van een drukke week. In 65 gevallen was er sprake van een levensbedreigende situatie. Dan heb ik nog het weer. Bewolkt en enkele buien, mogelijk met onweer. Vanuit het noorden en oosten opklaringen. En dan is het morgen droog. Flinke zonnige perioden zijn er dan. En het wordt 24 tot 28 graden. Ik heb gehoord dat die persconferentie van premier Rutte in Den Haag nog niet begonnen is. En dat gaat straks gebeuren. Over een kwartier horen we waarschijnlijk meer. Dit was het NOS Journaal.
ANWB Verkeersinformatie. De A10 Amsterdam, de Ring Amsterdam-Zuid richting Den Haag is tijdelijk even dicht bij knooppunt Amstel door een ongeluk met 3 auto's. Tussen Duivendrecht en knooppunt Amstel staat 3 kilometer. De andere files nog op de A2 Eindhoven richting België voor Maastricht 3 kilometer. A9 Diemen richting Amstelveen bij Oudekerk aan Amstel 2 kilometer. Op de A27 Utrecht-Breda voor knooppunt Sint-Annebosch 3 kilometer. En op de A58 Tilburg richting Breda tussen de knooppunten Sint-Annebosch en Galder 2 kilometer. Meter.
Ga deze vakantie goed voorbereid op weg met de Michelin wegenkaarten. Michelin, uw betrouwbare partner onderweg. Te koop bij de ANWB in de boekhandel.
Hyperactieve multitasker zoekt eigenzinnige fietsforens die op zoek is naar een hyperactieve multitasker.
E-matching. Dating alleen voor hoger opgeleiden.
E-matching.nl. Durft u het ook aan?
Michelin, uw betrouwbare partner onderweg.
Sinds mijn collega zo'n nieuwe Volkswagen Polo heeft, kan hij het alleen nog maar over zijn auto hebben. Dat er zoveel op zit en maar 14% bijtelling. Nou ja, het voordeel is wel dat hij het nu niet meer de hele tijd over zichzelf heeft.
Je zal er maar één hebben. De nieuwe Volkswagen Polo Blue Motion met 14% bijtelling. De meest innovatieve auto in zijn klasse. Nu al vanaf €90 netto bijtelling per maand.
Radio 1. NTR.
Kunststof. Dames en heren, goedenavond. Samen met vogelkenner Nico de Haan trekt onze gast, die u kent als een begenadigd schrijver, door de natuur op zoek naar balsende kemphanen, de kleinste waterhoen, de tafeleend. En laten wij vooral de kneu niet vergeten, want wees eerlijk, wat is er nou mooier dan de kneu? En u kunt meereizen met dit dappere duo in de tv-serie Baardmannetjes. Hier is Hans Dorrestein. Uw presentator is Frank van der Linden.
Hans, ik heb de indruk, en ja, het is maar een indruk, dat het de laatste tijd helemaal goed dreigt te komen met jou.
Ja, maar daar verzin ik wel wat op.
Ja, want het is,
ik sta zelf ook versteld.
Ja, hoe kan dat nou?
Dat is het voordeel van de oude dag. Weet je waarom het natuurlijk ook goed gaat? Omdat ik niet meer zo zenuwleien ben als vroeger.
Ja, ik zat even te googlen vanmiddag. En dan ga je naar Dorrestein en dan tref je aan. Wanhoop, mislukking, bedrog. Donkere wolken in je binnenste. Manden waar je door kunt zakken. Plankenkoorts. Boze theaterdirecteuren. Thema's dood en verval. De teleurgang van het huwelijk. Alcoholistische liedjeschrijver. Aan poetsdwang leidende vrouw. Psychiatrisch ziekenhuisverblijf. Ongeluk, seks en het gebrek daaraan. Depressie-LP. Ongelukkige kindertijd. Jeugdtrauma's. Overmaat van drank. Onvervuld verlangen. Gênante vertoningen. De kunst van het lijden. Zal ik nog even verder?
Nou, dit is wel, lijkt me duidelijk. Maar wat er niet bij staat, is dat ik daar, dat er om gelachen werd.
Ja, de opzomming kon ik het ook amper houden.
Oh ja, nee, maar ik wist, kijk, daarom heb ik het gered. Omdat ik dat toch zo wist te vertellen. Ja. Of in elkaar wist te zetten. Dat de mensen daarom moesten lachen. Ja. En dat vond ik het hoogst bereikbaar. Dat vind ik nog steeds.
Sterker, men werd steeds ongeloviger.
Wat zei je?
Men werd steeds ongeloviger. Men dacht, nou, ja, dit is gewoon gein.
Oh ja, dat krijg je dan wel. Dan zeiden ze, noemen ze het iemand die dat faked. Dat ze dachten dat ik het verzon.
Ja.
Dat zou prachtig geweest zijn. Dan was ik echt een groot kunstenaar geweest.
Maar de tragiek was dat het allemaal waar was?
Ja, de tragiek was dat het waar was. Maar het was, tegen de tijd dat ik er iets over kon schrijven, was het weer overleefd. Ja. Je kan niet, als je wanhopig bent, iets schrijven over de wanhoop.
Nee, als de wanhoop achter je lag en je gewoon in depressie zat, dan
kon ik weer iets leuks verbakken.
Ja.
En dat is mijn behoud geweest.
Ja. Maar voor alle duidelijkheid, dat moeten we toch een keertje bijna wetenschappelijk vaststellen. Of het nou ging om de teleurgang van dat huwelijk, of het nou ging om psychiatrische inrichting of wat dan ook. Al die dingen waren waar.
Ik heb niks verzonnen.
Nee. Ja. En nu zit hier een Hans in welke gemoedstoestand?
Ja, redelijk ontspannen. Ja, en eigenlijk wel gelukkig.
En wat hebben vogels daar nou mee te maken?
Vogels zijn vogels maken je sowieso blij. Dus als ik al een keer een sombere dag heb en ik ben in staat om vogels te kijken, is dat vertrokken zodra ik de eerste groenling echt leuk zie, of ja, het puttertje, dan helemaal.
Wat gebeurt er nou als je het puttertje ziet? Probeer ze naar binnen te kruipen en te beschrijven.
Ja, dat wil iedereen weten. Dat is, kijk, het is net zo moeilijk als iemand aan jou vraagt, wat is er nou zo leuk aan dat bruidje van jou? Ja, dan kun je, als die man dat geen leuke vrouw vindt, dan kun je het niet uitleggen. Mm-hmm. En dat is met vogels ook, maar ik zal het proberen. Mm-hmm. Nou, ten eerste is het zo. Stel voor, je ziet een vogel. De bonte vliegenvanger. Mm-hmm. Dat is de laatste tijd een hobby van mij. Mm-hmm. Die wil ik heel graag zien. Dat is eigenlijk helemaal. Ik ben een kleurengek en er zit helemaal geen kleur. Zwart-wit, maar roomblank.
En hij heet bont?
Ja, dat is zwart-wit. Bont. Dat kan zwart-wit zijn.
Oh, okay.
Als je hem eindelijk ziet, dan weet je ook, hij zit hier nog. Hij bestaat. Hij is niet alleen om. En verder zijn ze in hun gedrag ongeveer, ja, zo leuk als.
Mus.
Als baby's. Of nou, als peutertjes. Als kinderen. Ze hebben iets heel grappigs
in. Ja, je brengt het nog niet helemaal tot leven voor mij, Hans. Nee. Maar goed, we hebben nog 48 minuten en 49 seconden voor.
Maar komt ook nog bij. De vogels waar ik dol op ben, dat zijn juwelen. Ik noemde net het puttertje al. Dat is een doorsnee vogeltje voor de echte vogelkijkers. Want die komt in bijna alle landschappen voor.
Ja.
Maar die heeft aan kleuren rood, geel, zwart, beige, oker, alles zit erin. Dat is een ja,
nee, ik ga je gewoon even iets laten horen. En dan mag jij je vertellen. Kijk, dit geluid roept dat en dat bij me op. Pak hem maar gewoon eens even wat.
Dit is een leeuwerik.
Nee, Hans. Nee, daar ga je. Wat stond er ook alweer tussen? Ja, door de mand vallen stond ook in die opsomming.
Ja,
nee, probeer het nog eens.
Afleverik?
Nee hoor.
Boompieper?
Nee.
Wat is het dan?
Ja, het is notabene de vogel. Dat ga je niet geloven. Ik ga het even heel erg checken hoor. Het is de vogel die nummer 1 staat op jouw vogeltop 3, Hans. En dat is?
De kneu.
Ja, de kneu, man.
Ja, maar ik heb toch niet gezegd dat ik alles van geluiden weet?
Ik bedoel, als dit nou dé vogel voor jou is, dan ga ik toch, zoals de man zijn bruidje herkent, zou jij toch?
Nou, dat is wat. Ik heb de laatste tijd pas een paar keer heel goed gehoord.
Ja.
En dan luister ik hem ook via een cd. Dus zo.
Ja, dus dat geeft weer een ander effect.
Had het kunnen weten, ja. Maar nee.
Wat roept de kneu in jou op?
Vertedering, want het is ook nog, behalve dat hij prachtig, dat rood. Dat is steenrood. Maar daar zit ook nog een soort schubvorm in. Schubvormig.
Mm.
Heel vaag.
Mm.
En daarbij heeft hij een buitengewoon sympathieke manier van optreden. Mm. Het is een hartveroverend vogeltje, de kneu. Maar niemand heeft het erover.
Vergelijk de kneu met ja.
Daarom probeer ik hem eigenlijk te promoten.
Hij zal weer weg. Ja, de kneu zal weer weg. Ja. Met welk mens zou je de kneu vergelijken? Dat is de eerste naam die bij je opwelt.
Oh, even kijken.
Dan zeg ik ondertussen dat de luisteraars via www.radiokunststof.nl kunnen reageren op de uitzending, of hashtag radiokunststof. En Hans die denkt na.
Ik denk na.
Ja,
van Oekel.
Chef van Oekel?
Chef.
En waarom de kneu op één lijst?
Dat was ook zo'n gezelligheidsmens.
Oké, goed. Nou. Hans, er is ook een tegel voor jou. Hè? Oh. Aan het eind van de uitzending staat daar een fraaie tekst op. En natuurlijk mag dat ook een diepe wijsheid zijn met betrekking tot wat er in Oekraïne is gebeurd. Het mag vrolijk, het mag treurig.
Ik moet daar iets opschrijven.
Ja, we horen heel graag wat jouw mantra is op zeker moment. Als ik even een zinnetje uit jouw werk zou mogen kiezen om op die tegel te zetten, dan wordt het: als je getrouwd bent, heb je tenminste nog iemand om tegen te zeggen dat je je zo eenzaam voelt.
Ja, is dat raak of is dat niet raak?
Ja, wanneer schreef je dit? Ongeveer.
Ik geloof niet eens dat ik het geschreven heb. Ik heb het ergens gezegd.
Ja. En weet je nog in welke fase van je leven dat je ontdekte?
Nee, toen was ik er al lang overheen. maar ik herinnerde me het wel.
Ja, ja.
De eenzaamheid.
Ja. Hey, en hoe is het nu met de liefde trouwens? Nou, is er een bruidje?
Er is geen bruid, maar het gaat goed. Ik word. Kijk, ik ben nu 74.
Jezus, echt waar?
Ja.
Ik zou je minstens 6 of 7 jaar jonger
schatten. Dat moet ik zeggen. Ik heb ook al gezegd, wanhoop, ellende houdt jong.
Oké. Goed, maar je was aan een volzin begonnen. Ik ben nu 74. Niet een volzin,
maar als ik nu in Amsterdam loop, of in Utrecht, of in Bennekom, dat maakt niks uit. voortdurend zijn er jonge vrouwen die tegen me glimlachen. En dat is iets, toen ik, dat had ik nooit gedacht ooit te kunnen bereiken.
Ja, maar dat is al helemaal geen goed teken, Hans.
Nee.
Ja. Als ze glimlachen, dat is ach, onschuldig.
Dit wordt een heel kort interview.
Ja, onschuldige man, daar loop ik niet warm voor, is dat signaal. Kijk, als ze spannend kijken of wegkijken, dan zijn ze geïnteresseerd. Moet ik jou dat nou uitleggen?
Nee, maar ze komen allemaal met me praten. Ze komen allemaal...
Maar ze komen het niet met je doen.
Neuken. Oh, je wilt alleen maar over neuken?
Nee, natuurlijk niet. Maar ja, ik denk dat je een misverstand verkeert.
Jij bent nog jong. Dit is... Laten we zeggen, die voortdurende bevestiging is van mijn existentie. Dat kun je niet vinden in seks.
Nee.
Dus ik ben daar buitengewoon dankbaar voor. En het maakt me hele dag goed. Bovendien, ze glimlachen niet alleen. Ze zitten ook aan me te frommelen.
Okay.
Een heleboel vrouwen doen mijn kraag goed. Ze doen wat aan mijn mouwen. Ze strijken over mijn overhemd.
Krabbelen in je baard.
Dus het is allemaal ook nog redelijk fysiek.
Ja. Beschrijf de dames eens die aan de andere kant van het glas hier zitten in Studio De Smet.
Ja, die zijn zo. Ja, ze zitten er zelf bij.
Ja.
Buitengewoon.
Ja, mooi.
Maar ik zeg bijna nooit iets over hun schoonheid tegen.
Wie zijn dat?
Dus Zazie.
Ja, Zazie, verklaar je nader.
Er zijn drie meiden, Margriet, Sabine en Daphne. En toen ik een keer op een... Ik had ook een radio-interview in Amsterdam. Ik kwam in de Kroon binnen, dat is een enorme ruimte. Toen stonden zij op een podium te zingen, overigens een verrukkelijk lied, Turn Me On.
Mm-hmm.
Ik dacht, Jezus, wat is dit? En toen heb ik een tijdje ademloos naar ze staan te kijken. En toen had ik geen hele kinderachtige gedachte die ik nu zou openbaren. Ik hoopte zo verschrikkelijk dat ze me zouden kennen. Ik bad dat ze bekend.
En ze hadden je hele oeuvre natuurlijk.
Nou, en toen kwamen inderdaad, ze kwamen tot mijn grote vreugde kwamen ze naar me toe om te vragen of ze bij het interview dichtbij me mochten blijven zitten.
Ja, ze dachten dat je assistent-trainer van Nederlands elftal was geweest.
Kalmeringstabletten genomen.
Waar kenden ze je van, Hans?
Van mijn hele oeuvre.
Nee, maar in ernst. Kenden ze je nou uiteindelijk? Of
van mijn werk? Ja.
Toch wel.
Ja,
dat is voor een man in jou...
Voor een schrijvertje.
Nou, ook volkomen verdiend. Want wie het oeuvre... Er wordt geroepen van de andere kant van het glas. Echt waar. Wie het oeuvre van Hans Dorenstein niet kent, die heeft gewoon nog nooit goed naar Nederlandse liedkunst geluisterd. Het is hier maar gewoon even gezegd. Toch?
Ja, ik vind het eigenlijk ook.
Ja, ik twijfel er niet aan. Hey, die liefde voor vogels, daar gaan we het over hebben. Want Baardmannetjes is het programma bij Max gaat worden uitgezonden. Met onder andere jij in haar glansrol en Nico de Haan. Die liefde voor vogels, wanneer ontstond die zo'n beetje?
Dat is heel merkwaardig. En ook dat is weer zoiets dat hoort bij mijn leven. Ik denk een jaar of 10. Toen zat ik te vissen op Vinkerveen. Toen kwam een lepelaar over. Die komt tegenwoordig behoorlijk veel voor. Een steltloper. Prachtige vogel met een platte snavel. Zeer vredelievend. En ik weet wel dat ik dat ademloos ondergaan heb. En het beeld nooit vergeten ben. Maar ik deed er niks mee.
Mm-hmm.
Allerlei jongetjes van die leeftijd die kopen een vogelboekje. Of die weten zover is iemand zover te krijgen dat hij een kijker krijgt. Ik, jarenlang, ik geloof tot mijn 60ste, heb ik alleen maar incidenteel vogels gekeken.
Ja.
En dan ook nog met een hele goedkope kijker die niet hielp.
Ja, ik heb mijzelf door een vriend van jou, Rob Crispijn... laten influisteren dat die hele kijker van jou... Die deed het feitelijk niet.
Ah man, ik was met hem in Spanje, want hij werd zo beroerd van de gesukkel van mij in het veld. En hij zei, Hans, je gaat met mij naar Spanje, dan leer ik jou de basisdingen. Je moet wat meer dingen weten ervan.
Mm-hmm.
Dus ik ben ermee naar Spanje, liepen we door die velden en door die olijfgaarden. En dan zei hij, Hans, daar zit een klap extra, of daar zit een grauwe klauwier, of daar zit de roze franjepoot. Ja. Nee, de roze... Nou, er zat iets roze. En op een gegeven moment, en ik zag het steeds maar niet.
Ja.
Ik zag me steeds niet. En hij wordt niet zo gauw pissig. Maar toen ik ook niet de blauwe rotslijster zag op het dak van een boerderij. Toen zei hij, geef me je kijker eens.
Ja.
En ik gaf hem die kijker. En hij slaakt een kreet. Hij zegt, dit is geen verrekijker, dit is een leesbril. En toen heb ik dus al die jaren dat ik ook nog wel eens af en toe keek.
Ja.
Met een verkeerd instrument rondgelopen.
En nu? Wat bezit je nu? Waar werk je nu mee?
Met een Swarovski. Dat is een hele goede kijker. En daarvoor had ik een Zeiss.
De Swarovski?
Swarovski.
Maar dat zijn toch die namaak die...
Kristaldingen, hè? Ja, maar daar zijn die lenzen enzovoort van.
Oké. Dus, en wat is het vermogen van zo'n kijker? Ik bedoel, je staat ergens en 150 meter verderop zit de boomschorsvink, of hoe heet die beesten? Ja, die zit op een tak.
De boomschorsvink.
Ja, ik roep maar wat. Wat zie jij dan op 150? Ik bedoel, zie je zijn verenpracht? Of kan je zelfs zijn nageltjes zien? Wat zie je?
Nou ja, die komt dan behoorlijk dichtbij.
Wauw.
Dan kan die, als hij op, nou, 100, ja. Op 100 meter, nou ja, als het een klein vogeltje is. Maar inderdaad, het helpt geweldig. En het is, weet je wat het niet alleen dat is? Ik noemde het in Baardmannetje al de kijkdoos van God. Want het heeft enorm veel sfeer. Het is een geluk bij het vogelen dat je door een verrekijker mag kijken. Als ik een poosje niet gevogeld heb, ga ik soms met mijn verrekijker naar buiten. Kijk gewoon naar wuivende boomtoppen als er geen vogels in de buurt
zijn.
Gewoon omdat die sfeer even te hebben, ja, dat beeld.
Laten we ook dat andere apparaat er nog even bij halen. Het oor. We hebben al geluisterd naar de kneu.
Ga geen proefnemingen meer nemen.
Nee, maar ik wil gewoon even om te
luisteren.
Ja, ik snap dat je geen proefnemingen meer wil. Maar ik ga wel gewoon vertellen waar we naar gaan luisteren. Het puttertje. En jij mag dan, terwijl dat geluid horen, even uitleggen waarom jij het puttertje op nummer 2 van jouw top 3 hebt staan van vogels.
Dat was even vergeten, ja. Oh ja, dit.
Wat voor kleuren heeft het puttertje?
Rood, geel, zwart, oker, beige. Het is een schoonheid.
Fantastisch.
Maar ook zie je hoe vrolijk, als dat zit te zingen ergens. Dat...
Hoe groot of hoe klein?
Ja, het is een vinkje.
Ja, een centimeter of 10. Ja. En zullen we ook even de wielenwaal doen?
Ja, die herken ik wel. Dan mag je het geluid wel laten horen. Ja. Dat weet ik dan, maar dat is geen kunst. Want
hoe ziet die eruit?
Die is heel erg geel. Ja, het is een Giulio.
Geweldig. Een circusartiest.
Ja, dit is wel, ja, dit klinkt ook bijna menselijk, dit geluid.
Ja, dat is dan toch eigenlijk nummer 1, hoor, vind ik.
Ja, hij is inderdaad. Ja. Maar weet je, die lijst wisselt. Want ik heb laatst bijvoorbeeld tijdens die televisieserie Baardmannetjes heb ik een rietgors hoog in een rietwalm zien zitten. Mm. Met de zon op een of andere manier zo. Hij zat in de volle zon. En die rietstengel die bewoog een beetje. En zo'n rietgors heeft een hele prachtige zwarte kop.
Ja.
Heerlijke kop. Ja. En... Nou, dat werd het mooiste beeld van de hele dag.
Snap het,
al waren er 10 wierenwalen voorbij gekomen, had ik toch gezegd.
Nou, ja. Ik heb nog een hele andere mooie vogel.
Nou,
een persoonlijke favoriet van mij. Die, ja, nou, verder. Ken je deze?
Nee, het is geen Nederlandse vogel. Nou. Of is het de Polyphanario?
Nee, dit is acteur Stefan de Wallen.
Dat doet hij erg goed.
Ja.
Je zou zweren dat het een bestaande vogel is.
Ja, dat komt. Wij hadden hem laatst in de uitzending. En hij speelt in een prachtig stuk geschreven door zijn echtgenote Esther Scheldwacht. Een man die het verlies van een kind probeert te verwerken. Die man vogelt.
Okay.
En dat is een soort van symbool of metafoor, hoe wil je het noemen? Ja.
Het is heerlijk, je hoeft het niet eens. Kijk, dat is het verrukkelijke. Want als je echt goed raak ziet. Dan hoef je het woord metafoor niet eens meer te gebruiken. Ja. Het is gewoon, dat is goed zo. Dat is niet verzonnen.
Ja.
Dat is waar.
Ja. Nou, we gaan straks uitvoerig met je doorpraten. Hans Dorrestein in Kunststof van de NTR op Radio 1. We gaan nu naar Jan van der Putten.
We gaan luisteren naar premier Rutte.
Een relevant en belangrijk inkomend telefoongesprek van president Poroshenko over Oekraïne. En u was al gevraagd te komen, vandaar dat we iets vertraagd zijn. Ik wil u bijpraten over... de laatste ontwikkelingen van vandaag. Ik heb eerder vandaag in Nieuwegein met collega's van het kabinet gesproken met nabestaanden. Daarbij waren ook aanwezig en zijn in gesprek gegaan met nabestaanden, de koning en koningin. Het was in alle opzichten een indrukwekkende en aangrijpende bijeenkomst. Mensen hebben heel, heel veel verdriet. voelde verslagenheid, maar ook woede. Tegelijkertijd was het goed om bij elkaar te komen, omdat verdriet, die verslagenheid en die woede ook met elkaar te kunnen delen. Zoals de koning heeft gezegd, hun verdriet, hun onmacht en hun wanhoop snijden ons allemaal door de ziel. Ik heb de nabestaanden, de mensen vanmiddag, nogmaals beloofd dat wij er alles aan doen om zo snel mogelijk hun geliefden en hun bezittingen naar Nederland, naar huis te krijgen. Dat is nu onze absolute topprioriteit. Eerder vandaag heb ik samen met Ivo Opstelten en Roland Plasterk de Tweede Kamer bijgepraat in een informatie, niet een officieel Kamerdebat, maar meer een informerende bijeenkomst om de woordvoerders buitenlandse zaken op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de afgelopen 4 dagen. Zojuist heb ik hier eerder vanmiddag in het crisiscentrum de meest recente stand van zaken besproken met het crisisteam. En na de eerste voorzichtige positieve signalen van gisteren lijken er ook vandaag weer meer positieve signalen te zijn. Er iets meer schot in de zaak te zitten. Maar ik zeg erbij, dit gaat stap voor stap. Het gaat, zoals we allemaal voelen, tergend langzaam. En we moeten iedere keer bevestiging zoeken en zeker weten dat de dingen gebeuren zoals we menen dat ze gebeuren. Ik wil u van 4 ontwikkelingen op de hoogte stellen. In de eerste plaats heeft de OVSE bevestigd dat de trein, na berichten dat de trein niet zou zijn vertrokken of wel zou zijn vertrokken, is het laatste bericht van de OVSE dat de trein met de lichamen van de slachtoffers is vertrokken uit Torres en in de richting zou gaan van Donetsk. Donetsk is nog het terrein wat de rebellen in de hand hebben en het voornemen is dat de trein vanuit Donetsk dan doorrijdt naar de eindbestemming Kharkov. Dat gaat vele uren duren en dat blijft natuurlijk spannend. We zijn pas op dit punt natuurlijk tevreden als de trein ook echt in Kharkov aankomt, maar in ieder geval lijkt het een ontwikkeling in positieve zin. In Kharkov is ook het coördinatiecentrum ingericht door Nederland. En daar staan wij helemaal klaar om de trein met de lichamen van de slachtoffers op te vangen. Het gaat, lijkt het, om een substantieel aantal slachtoffers. Het precieze aantal moet nog worden vastgesteld als de trein in Kharkov zou aankomen. Gisteren is door de OVSE een telling gedaan en zij kwamen op een kleine, in de richting van 200 slachtoffers. In ieder geval 200 bodybags. Dan is het nog niet zeker dat dat ook per bodybag 1 slachtoffer is, maar dat geeft wel de richting aan van een fors aantal in de buurt van 2/3. Maar er zijn vandaag ook onbevestigde berichten dat het aantal mensen waar het hier om gaat, het aantal slachtoffers wat het hier om gaat, verder fors is opgelopen. Maar dat zijn onbevestigde berichten. Het tweede wat ik u kan melden is, en dat is positief nieuws, dat definitief met Oekraïne is overeengekomen, met Oekraïnse autoriteiten, om als de slachtoffers in Kharkov aankomen, om ze dan ook onverwijld naar Nederland te brengen, zodat de identificatie hier in Nederland kan plaatsvinden. Dat had ook op zichzelf in Oekraïne gekund, maar dat zou betekenen dat er vertraging zou optreden bij identificatie. Het had onze grote voorkeur het in Nederland te doen. En het is goed nieuws dat dat nu ook gaat lukken. Een derde wat ik u wil melden is dat vanochtend de Nederlandse experts het gebied zijn binnengegaan, zowel bij de trein zijn gaan kijken, daar vaststellingen hebben gedaan, als vervolgens ook het gebied zijn ingegaan. En wat wij teruggemeld hebben gekeken is dat de manier waarop is omgegaan met de lichamen van de slachtoffers, de wijze waarop dat gebeurd is, dat dat zorgvuldiger lijkt te zijn gebeurd dan wij aanvankelijk vreesden. Ook hier hou ik een stevige slag om de arm, want we moeten natuurlijk, als de trein in Kharkov zou aankomen en daarna de identificatie plaatsvindt, daar ook verder we zien wat precies de situatie is, maar de eerste signalen van onze Nederlandse experts zijn dat het proces van het naar de koelwagens brengen, het verzamelen van lichaamsdelen van lichamen van slachtoffers, dat dat zorgvuldiger zou zijn gebeurd dan wij aanvankelijk vreesden. Maar nogmaals, dat is pas echt zeker als we ook het zelf kunnen vaststellen. Tot slot had ik iets eerder aan het eind vanmiddag contact met mijn Maleisische collega minister-president die mij meldde dat er nu ook schot lijkt te zitten in het onderzoek naar de oorzaak van de ramp. de afspraken die zijn gemaakt door hem met de opstandelingen, met de separatisten, is dat de zwarte dozen rond 9 uur lokale tijd aan de Maleisiërs zullen worden overhandigd. U weet, Maleisië is het land waar Malaysian Airlines gevestigd is. Tot zover de update van vandaag van 4 recente ontwikkelingen.
En meneer Rutte, de trein is nu onderweg. Heeft u ook van de opstandelingen begrepen dat de trein ook vandaag komt?
Vier punten. Redelijk optimisme wat Rutte uitstraalde op die persconferentie. Het is allemaal erg voorzichtig, maar het klonk toch wel positief. Margreet Boer.
Ja, hij wilde duidelijk wel laten blijken dat er wat kleine positieve signalen zijn. Maar hij zei daar wel bij, er lijkt iets meer schot in te zitten. Het gaat stap voor stap en uiteindelijk gaat het nog tergend langzaam. Maar hij is natuurlijk blij om te kunnen melden dat de trein met daarin de stoffelijk overschot inderdaad is vertrokken. Maar hij zei er ook bij, het is een lange rit en het blijft natuurlijk spannend, want ze zijn nog steeds, die trein is nog steeds in het rebellengebied. En ze zijn natuurlijk pas echt opgelucht als die in Oekraïns gebied, of in ieder geval gebied wat onder beheer staat van Oekraïne, is gekomen. En dat kan nog wel een aantal uren duren. En wat hij daarna dus kon melden, en wat dus een voor Nederland heel plezierig is, is dat met Oekraïne is overeengekomen dat de lichamen dan direct naar Nederland gaan. Dat wilde Nederland graag en dat gebeurt dus ook, want dan kunnen de stoffelijke overschotten hier geïdentificeerd worden. Dat gaat sneller en dat is ook beter vanwege alle experts die wij hier hebben. Dus dat is ook een positief punt volgens premier Rutte. En iets anders wat hij met heel veel slagen om de arm dus melden, is dat er, zoals het er nu op lijkt, in ieder geval wat de waarnemers gezegd hebben, er op een toch redelijk zorgvuldige manier schijnt te zijn omgegaan, he, met de stoffelijk overschotten. En dat zou dan toch ook nog een heel klein lichtpuntje zijn in deze ramp.
Klein lichtpuntje. En tot slot die zwarte dozen die dus inderdaad in handen van Maleisië gaan komen.
Ja, hij heeft contact gehad met zijn collega in Maleisië, de minister-president daar, zei de Rutte net. En die heeft gezegd dat de separatisten hebben gezegd dat de zwarte dozen naar Maleisië gaan. En dat is dan weer van belang voor het onderzoek ook naar de oorzaak van de ramp. En nou ja, dat waren de vier punten die de premier aangaf. En hij is op dit moment nog bezig met wat vragen te beantwoorden.
Oké, Margreet Boer, voor zover bedankt vanuit Den Haag bij die persconferentie van Rutte. U luistert naar Radio 1. We gaan weer naar Frank van der Linden en Hans Dorris.
Ja, goedenavond. U bent terug in Studio De Smet bij Kunststof met vanavond als gast Hans Dorenstein. Hans, heb jij eigenlijk ooit in jouw programma's gereageerd op actualiteiten als zo'n ramp in Oekraïne?
Nee, nooit. Dat kon ik niet.
Nee, waarom niet?
Ik vond mij niet gerechtigd om daar iets over te zeggen. Ik had mijn handen vol met mijn eigen kleine leventje.
Ja. Ja,
dus handen vol aan.
Een bijzondere term die je gebruikt, niet gerechtigd. Waarom dat woord?
Ja, kijk, je kan over die dingen wat zeggen als je er wat van weet. En ja, ik ben niet. Als ze me nu over deze ramp vragen, ja, dan ben ik een gewone gemiddelde kijker.
Ja.
Iedereen heeft wel, kan er wel wat over zeggen, maar ik ben geen specialist.
Maar dat geldt natuurlijk ook voor een hele hoop collega-cabaretiers die wel politieke thema's behandelen.
Ja, maar die hebben zich daar inderdaad, die moeten zich daar beter in thuis voelen. Die verdiepen zich erin. Dat heb ik nooit gedaan.
Nee.
He, ik weet wie Rutte is en Opstelten en dat weet ik allemaal wel. Maar ik ben onpolitiek.
Ja. We gaan terug naar de aanleiding waarvoor jij vanavond bent aangeschoven hier. Voor Max heb je samen met Nico de Haan een humoristisch natuurprogramma gemaakt. Baardmannetjes. Dat is een officiële nieuwe term volgens mij. Een humoristisch natuurprogramma. Dat bestond nog.
Dat was ook helemaal niet de bedoeling.
Nee? Vertel eens even in kort bestek. Wat behelst de serie?
Kijk. Voor leken, die denken vaak dat ik echt een hele goede vogelaar ben. Kijk, als ik met jou door de velden loop, ik heb die kneun niet herkend, maar dan sta je dus echt stijl achterover, denk ik, dat jij ook denkt, verrek, die man die weet echt wat van. Het is peanuts. Wat ik weet is, ik ben ongeveer ook, ik ben nergens goed in wat dat betreft.
Nee.
En zeker niet in de geluiden. Maar toch werd ik door Nico de Haan gevraagd, om die heeft namelijk weer een waanzinnige feitenkennis, maar tevens, en daar ben ik eigenlijk veel jaloerser op, die heeft ogen in zijn kop.
Mm-hmm.
Bij mij zijn het rare, vage dingetjes waar ik nauwelijks mee opschiet.
Ja. En maar waarom hebben jullie dan toch samen dit gedaan. Dus een professional en een sukkel, als ik het samenvat. Ja.
Nee, zo kan je kan het niet anders zeggen dan zo. Een prof en een sukkel.
Ja.
Nou, maar kijk, als ik eenmaal een vogel in beeld heb, als ik er naar kijk, weet ik dat ik dan weer boven de meeste mensen uitstijg qua liefde.
Ja.
En dus ja. Dan daardoor, en door dat hevige gevoel, kan ik mij vaak goed uitdrukken.
Ja, ik bedoel, jij speelt de rol van de woordkunstenaar.
Ja, dan word ik echt bijna een dichter.
Ja, nou, je wordt ook aangetroffen door de cameraman in het veld, achter de good old typemachine. En dan tik je daar iets fraais over.
Dat hebben ze erop verzonnen. Want kijk, ik ben ook niet een presentator.
Nee, zeker niet, Hans.
Luister eens, wil je er een raam voor je hart zijn?
Ongelooflijk, wat sta jij raar te doen voor die camera af en toe.
Echt waar?
Ja, je ziet het ongemak.
Ja, ik ben bang voor televisie. Ik kom er nooit bij los.
Nee.
Maar goed, ik weet me af en toe te overwinnen, maar ik blijf een belabberde presentator. En bovendien, als ik iets moet vertellen bijvoorbeeld, dat is bij televisie heel vaak.
Ja.
Dan zeggen ze, oh, het licht is niet goed en dan moet jij de tekst overdoen.
Doe nog een
rot
keer.
Op.
Ja.
En dan kan ik kan het wel op het moment, als ik het echt bedoel.
Ja.
Maar als ik het moet herhalen, dan blijft er weinig van over.
We gaan even inwijden. Kijk, zo rijden jullie bijvoorbeeld de eerste aflevering in.
Ja, Hans, we rijden nu een van de mooiste moerasgebieden van Noordwest-Europa binnen. Dit is echt, weet ik, een uitgestrekte oog, zo'n 6000 hectare. Echt een heel groot gebied. En het bestaat vooral uit rietlanden, bloemrijke hooilanden en moerasbos. En twee hele grote uitgestrekte plassen. De Beulakker en Belterwiede, ik vind het hele mooie namen. En die zijn ontstaan omdat er heel veel veen uitgehaald is. En dan heb je hele smalle ribbeltjes bleven erover. Toen kwam er nog een grote storm overheen. En toen is het weggeslagen. Toen zijn die hele grote plassen ontstaan. Nou, en bij al die variatie hoort dus een hele uitgebreide vogelstand. En dan gaan we lekker twee dagen in grasduinen. Dus ik verheug me er helemaal op. Ja, leuk.
Ik ben benieuwd, Nico. Maar als we van ons programma Baardmannetjes een succes willen maken, dan moeten we zelf zoveel mogelijk buiten beeld blijven. Dan laten we vooral de mooie zangvogeltjes zien. Dan stijgen de kijkcijfers. Dus zoveel mogelijk op de achtergrond blijven.
Oké.
Okay. Niet alleen ik, maar jij ook.
Ik zal mijn best doen, Hans. Ik zal mijn best doen.
Heel goed. Heel
op naar de vogels.
Ja, dat deed ik expres, omdat ik vind ons inderdaad ook niet echt twee knappe mannen bij elkaar.
Dat is een stelling die moeilijk te verdedigen zou zijn. Nee, dat is een stelling die moeilijk te verdedigen zou zijn. Dat klopt. Ja.
Nou, dus ja. En weet je wat het is namelijk? Wat ik zie met veel natuurfilms. De ijdelheid van de biologen en de presentatoren is zo groot dat ze het liefst voor de roodmus gaan staan om uit te leggen hoe dat beest eruit ziet. En dan word ik zo misselijk van. Dat bedoelde ik. Ik bedoelde het echt. Dat was er niet eens een grapje.
Nee.
Oké.
Okay. Nou, laten we dan
maar
even...
Ik krijg een poot aan de grond, want ze doet toch wat ze willen.
Zeker. Dat is tv. Dat is een dictatuur. Laten we even het licht laten vallen op het baardmannetje. Kijk, Nico en jij zijn baardmannetjes. Ja. Dat spreekt. Maar het vogelvariantje op het baardmannetje, hoe beschrijf je dat?
Ja, nou, het is zo'n verrukkelijk vogeltje. Het is alleen, je ziet hem bijna nooit, want hij komt wel eens een beetje boven het riet uit, maar duikt meteen weer weg. Maar hij heeft zo prachtige kleurtjes. Het is net of hij niet veertjes heeft, maar het huidje van een Balinese danseres.
Hartstikke, nee.
Ja, dat is toch even... Dus dat...
Zullen we ook even een fragmentje over dat baardmannetje? Ja,
Okay.
Ja, we hebben alles.
Hey, daar gaat de baardmannetje.
Ja.
Ja, zag je?
Ja.
Dat lange staart.
Alleen maar, als jij er niet bij geweest was, had ik een vogel gezien met een lange staart. Dat kan natuurlijk toch wel van alles zijn.
Ja, nee, dat
maakt er maar geen barst uit.
We waren wezen met z'n drieën.
Maakt eigenlijk ook geen barst uit. Ik weet dat ze er zitten. Ik heb ze gehoord ook.
Ja. Tien, tien, tien.
En dan is het toch eigenlijk een soort waarneming. Ja. Dan mag je toch thuis zeggen van... Schat, ik heb het baardmannetje gezien. Leuk.
Zintuigen niet te discrimineren.
Oh, geweldig interessant. Het baardmannetje is een adembenemend vogeltje als je hem in de verrekijker krijgt. Dan bekruipt je het gevoel dat het niet echt is. Dat je zoveel schoonheid maar verbeeldt. Het is een droom die helaas maar kort duurt. Een fractie van een seconde. En de droom duikt alweer weg, dieper het riet in. Het baardmannetje is niet alleen mooi, maar ook deftig. Het zit zo stijlvol rechtop en kijkt om zich heen als een gravin of een barones. En dan dat smaakvolle snaveltje. als een zacht gele maiskorrel. Een baardmannetje zit lekker strak in zijn vel. Het heeft niks van een verenkleed, maar het lijkt eerder op een glad huidje. Het lichtbruine huidje van een Balinese danseres. Een hemelse kleur heeft het baardmannetje. Biologen spreken van een schutkleur, riet. Maar het stijgt ver boven een ordinaire schutkleur uit. En in de ANWB-gids staat lichtbruin, maar daarmee doe je het baardmannetje ook tekort. Zelfs als je hem goudkleurig noemt, ben je goedkoop bezig. De kleur van baardmannetjes houdt het midden tussen barnsteen en amandelagaat. Over het geluid van baardmannetjes zegt de gids: tijdens vlucht een onzuiver tjing of ping. Dat vind ik niet zo goed getroffen, onzuiver. Zelf vind ik dat het baardmannetje klinkt alsof er 's winters een dure diamant over het gitzwarte ijs van een bevroren plas wordt gekeild. Het is een helder, zoemend geluid.
Ja, dat was even een fragment uit de eerste aflevering van Baardmannetjes. Nou, heb jij Hans hier al op allerlei manieren beleden wat voor klungelaar je bent?
Ja.
De liefde, het is een tragedie. Maar eigenlijk kun je ook niet vogelen. En, nou, je mag er in feite amper zijn. Hè? Daar komt het iedere keer op neer bij Hans Dorenstein.
Ja, maar dat bedoel ik niet. Ik heb een keer een interview gelezen met Alex van Warmerdam. En die kan toch ook wel wat? Mm-hmm. En dat was uit het hart gegrepen. Daar stond boven: ik kan eigenlijk helemaal niks goed. Mm. En dat is bij mij ook zo.
Ja. Lodewijk Asscher die zei ooit tegen me, dat was in Parool de kop: sorry dat ik besta.
Zeg je Lodewijk Asscher dan?
Sorry dat ik besta. Zo ver kan het ook gaan.
Ja, nou. Zij zingen nu. Zazie zingt een lied dat. Sorry. Duizendmaal excuus, pardon. En daar ben ik. In dat lied wordt voortdurend de hele tijd maar de excuus aangeboden. Vergeving, vergiffenis.
Zullen we dat maar gewoon ook even?
Ja, zullen we doen?
We hebben zoals het maakt. Dan drukken we weer op een knop, jongen. Hup.
Oh, hebben ze dat ook?
Zomers als het warm is, is het elke avond prijs. Dan trakteert Bernardo in de ijssalon op ijs. We krijgen niet genoeg van vanille mint meloen, Malaga, amaretto en citroen. Filippo Donatello, Luca Salvatore, Alla Federico, Marco Maria, Massimiliano, Alessandro Domenico.
Dit even Hans ter aankondiging van de dames, Zazie, die straks aanschuiven. Dan gaan we het ook over dat liedje hebben. Maar waar ik naartoe wilde was eigenlijk, dus ja, je schetst jezelf als iemand die in heel veel dingen niet oké is. Je herkent je in Alex van Warmerdam als hij zegt: ik kan helemaal niks goed eigenlijk. Maar er is een moment geweest bij de IJssel dat die Nico de Haan, een briljante vogelaar. Ja, hey, waarom lach je?
Ja, omdat ik weet welk moment.
Nou?
De kwak.
De kwak, inderdaad. Wat gebeurde daar?
Nou, dat was heerlijk. Kijk, ik was al 4, 5 uitzendingen was ik de sukkel in optima forma. Dus steeds maar moest ik van hem horen wat ik zag. En op een gegeven moment zaten we aan de IJssel bij een haventje. En toen zat de boswachter was in de buurt. Nico zat naast me. En ik dacht op een gegeven moment: wat zit daar toch? Tegen die beschoeiing aan de andere kant. Dus ik zet mijn kijker. En ik dacht eerst dat het een plastic zak zou zijn. Maar het was een kwak. En die had ik bijvoorbeeld in Hongarije. Ik had hele bomen vol kwakken gezien. In de
rivier. Jou hoefde je over de kwak niets te vertellen.
Nou, jawel, daar gaat het niet om. Maar ik dacht dat hij in Nederland ook wel veel voor. Je ziet hem bijna niet, want het is een nachtreiger. Mm-hmm. Dus je ziet hem. Dus, oké, okay. Ik zeg heel gewoon tegen Nico: hé, Nico, daar zit een kwak. Gewoon. En ik stond versteld van wat er gebeurde. Eerst schoot hij in de lach, haha. Maar toen keek hij. En nou, toen ging hij heen en weer hollen. En de cameraman die werd ergens vandaan gesleurd. En nou, het was één grote. En de boswachter die stond helemaal paf, want die zat al 30 jaar daar. En die had nog nooit een kwak bij de IJssel.
Dus je had daar toch even een best performance, ja, om het in goed Nederlands te zeggen.
Lieve schat.
Ja.
Ik dacht dat er een plastic zak lag. En ik zie dat het een kwak is.
Ja.
Nou is het enige dat in mijn voordeel pleit dat ik althans weet dat het een kwak is. Dat zou jij vermoeden.
Er moet toch even vastgesteld worden hier dat er dus een moment van glorie was.
Het was zeker. Ja, alleen, je moet je daar niet in vergissen. Dat zou elke dombo met een verrekijker die het zou hebben kunnen zeggen, wat zit daar?
Oké, maar goed.
Maar maakt niet uit. Ik vond het een heerlijk moment.
We hebben, zoals eerder gezegd, gesproken met Rob Crispijn, een vriend van jouw tekstschrijver.
Ja.
Veel werk gemaakt voor Herman van Veen.
Ja.
En hij zei onder andere, de opnames waren in eerste instantie tussen die mannen niet altijd even makkelijk. Hans had het gevoel dat hij wat te weinig ruimte kreeg van Nico, dat hij er een beetje bij hing. Dat was helemaal waar. Ja.
De eerste beste keer dat er iets opgenomen werd, dat was met een krakeend. En hij vertelde over die krakeend en daar weet hij heel veel feiten van. En ik wilde daar bij aanhaken. Hij zei, ja, we gaan door. Ben ik aan het schelden geslagen, zeg. Met de camera erbovenop. Dat hebben ze niet uitgezonden.
Ben ik geworden. Ach, wat jammer nou. Ik vind je het leukste als je boos wordt. Eerlijk gezegd.
Oké. Okay. Ja. Nee, kan je zin
en toen,
krijgen.
Hey, en toen?
Waarna?
Nou ja, hoe liep dat af dan? Want bedoel, je moet met zo'n man nog wel uren en dagen en in een camper en overnachten.
Hij bood zijn excuses aan. En hij is er gaandeweg meer rekening mee gaan houden. Maar de regisseuse en de regieassistenten die hebben steeds meer ruimte voor mij geschapen. Want ik moest natuurlijk ook nog wel een vorm vinden.
Ja.
Ik moest de ruimte van hem krijgen en ik moest nog de vorm vinden. Want ik kon niet een verhaal van 3 kwartier voorstaan gaan lezen. Kon niet.
Nee. Ik wil nog naar een ander fragment. Dat is een beetje precair. Want eigenlijk wilde je überhaupt niet dat het werd opgenomen. En misschien dus ook wel niet dat het werd uitgezonden in Baardmannetjes. En laat staan ook nog eens in Kunststof. Maar we wagen ons er toch aan.
Oh jee.
Oh, kijk, zijn zo'n paren daar, zie je op dat vlotje.
Je weet dat ik daar niet naar kijk.
De een zit boven op de ander. Ja, voor die...
Luister, die beesten hebben ook hun privacy.
Ja, maar dat ziet er... Ze hebben moeite om evenwicht te houden, hè?
Ja.
Want je weet hoe dat is bij vogels. Die bestendjes hebben geen piemel, hè?
Nee.
Die mannetjes.
Nee.
Ze hebben alleen maar 2 rondjes.
Ja.
En die rondjes moeten dus precies zo op elkaar.
Jeet.
En dan moet je best wel.
Ja.
Je best voor doen.
Ik vind het bij mensen al zo moeilijk. Ja, het verwondert me, Nico, dat je dat zo gemakkelijk vertelt van dat paren.
Ja,
dus met die 2 ringen.
Je ziet het daar gebeuren.
Jawel, maar je weet dat ik daar moeilijk mee heb.
Het seksleven van de vogel moet geheim blijven.
Nou, nee, je mag het wel beschrijven, maar je moet het niet laten zien. Want die beesten, dat zijn geen pornoacteurs. Ja. Snap je? Of het is ook niet een voorlichtingsfilm.
Hans, dit is identificatie.
Daar heb je volkomen gelijk in.
Jij ziet als het ware jouzelf gefilmd worden terwijl je het doet.
Ja, dat is dus wat het grote verschil tussen mij en Nico is dat ik de mens in het dier zie. En hij absoluut niet. Maar en dat blijft botsen.
Ja, maar waarom zou je dat ook willen? Het is toch zo prachtig van zichzelf?
Ja, maar het is niet goed om ze te onderschatten. Ze hebben veel meer dan alleen maar leuke eitjes leggen en kleurtjes.
En ringetjes. Ja.
En ringetjes op elkaar wrijven. Ze hebben angst, wanhoop. En dat is bij mij staat hoog in het vaandel.
Ja,
daarom noem ik zelfs
geniet er bijna van, ja.
Maar ook vreugde. Rouw. Mm-hmm. Ze kennen zoveel meer hebben eigenschappen. Ze komen veel dichter in de buurt van de mens.
Ja,
maar daar maakt ze voor mij leuker. Kijk, ik ben ook niet het soort dierenliefhebber dat vindt dat dieren leuker zijn dan mensen. Dat vind ik een verachtelijk standpunt.
Nee, maar kun je wel voorstellen dat sommige mensen die jou hierin volgen zeggen, die vogelkijkerij, dat is een soort van eigenlijk een gesublimeerde seksualiteit voor Hans.
Oh, ik vind het best als je dat zegt.
Waarom zou dat waar kunnen zijn?
Waarom zou dat... Nou ja, kijk, alle hobby's zijn vermoedelijk sublimeringen van dingen.
Van de grote drift.
Van grote driften, van grote emoties, enzovoort, enzovoort.
Mm-hmm.
Denk ik.
En...
Behalve sigarenbandjes.
Maar er zit ook nog een hele mooie persoonlijke kant aan die keuze voor die vogels. Laten we even teruggaan naar 1998... Jij was bijna dood.
Ja.
Hoe was je er precies aan toe?
Nou, beroerd hoor, dat mag ik je vertellen, ja.
Wat was er met je aan de hand?
Ja, ik had een nacht gehad, vreselijke nacht. Zoveel pijn dat ik de hele nacht op de vloer gekropen heb.
Waar had je pijn?
In mijn buik. Echt, zoveel pijn heb ik nog nooit gehad. Dus het was echt ernstig. En dan belde ik de volgende dag de dokter de ochtend. En de assistente zei, voor een griepje komen we niet. Toen ben ik in bed gekropen en een paar dagen later gevonden door mijn dochter. Het was een blinde darm. En die is toen doorgegaan. Dat werd buikvlies.
Geperforeerd, oké. Okay.
Ja. En kijk, en toen ik eindelijk in het ziekenhuis belandde... toen had ik nog 5% kans, zeiden ze me later, om het te overleven. Dat weet ik allemaal niet meer. Maar ja, dat is dus... Dan kom je dicht in de buurt, hoor.
En in welke fase van jouw leven gebeurde dit?
Ja, eigenlijk in een soort windstilte. Er zat niet veel beweging meer in. Het kwam misschien net op tijd.
Ja, een soort van blessing in disguise eigenlijk.
Je zat
aan de grond.
Want daar, kijk, als je zo'n klap krijgt, dan moet je knokken. Dan moet je gaan vechten om er weer doorheen te komen.
Want wat was je kwijtgeraakt tot dat moment?
Nou, laten we zeggen... Het sukkelde een beetje voort met elk twee jaar weer een nieuw programma. En weer een boek. En ja, ik weet het niet.
En de drank, hoe stond het daarmee op dat moment?
Ik had in die tijd al, ik geloof, een paar jaar niet gedronken. Ja,
dus dat ging goed?
Dat ging goed, ja. Maar er moest meer gebeuren, vond God.
En hoe was het met de relaties op dat moment?
Nou ja, af en toe had ik wel een leuke meid.
Oké, dus je had het redelijk voor elkaar, alleen het was stilstaand water.
Ja, stilstaand water. Dit was een bom erin.
En je zegt dus met zoveel woorden, en dat was nodig.
Nou ja, nodig. Kijk, ja. Nou, ik moet wel zeggen, toen ik eruit kwam... Ik zal nooit vergeten dat ik toen voor het eerst... Ja, je hoort wel eens van die kwezelige verhalen... van mensen die ergens zoiets vreselijks heen gekomen hebben... zoals ik nu zit te vertellen. Dat die dan zo blij zijn met kleine dingen. Nou, dat is zo. Het is heel vreselijk om te vertellen. Maar ik zat in de lente naar een bewegend takje te kijken... van de koriander. En dat maakte een hele diepe indruk... En toen dacht ik, toen had ik iets van, Jezus, daar wil ik toch wel in, daar wil ik voor blijven leven.
En wat heeft nou de vogelarij versneld of veranderd of toegevoegd aan dit proces?
Ja, toen ben ik, nee. Dat takje, dat was ongeveer het onderdeel ook weer van het vogelkijken. Want ik was toen ook te oud om de kroeg in te duiken. Mm-hmm. Enzovoort, enzovoort.
Mm-hmm. Ja.
En ik. Ja, ik, toen heb ik me eigenlijk op vogelkijken gestort. Want ja, daar kwam nu ruimte voor. En ik had plezier in kleine dingen. Kleine mooie dingen. En ja, toen ben ik echt een vogelaar geworden.
En hoe zou je het nu omschrijven? Is het nou een passie? Is het een obsessie? Is het een drift? Wat is het, dat vogelkijken?
Nee, het is een passie. Een drift. Ja, dat is. Een drift is met seks. Maar het is een passie. Je kan er. Totaal. Je kan er heel blij van worden. Je kan
en
je
hoeveel
leven
uren in de week denk je dat je hiermee in de weer bent?
Nou, dat verschilt. Dat kan ik bijna niet in uren per week. Maar soms ga ik 7 keer per jaar met een groepsreis mee.
Naar?
Nou, naar Letland, Spanje, de Caucasus.
7 keer per
Suriname,
jaar?
Suriname, ja.
Dit is serious
business. Ja, maar
business.
Dat is 1 jaar geweest. Laat ik niet lullen, hoor. Dat is valse voorlichting. Maar... Ik doe er veel aan, maar lang niet zoveel als Nico.
Nee.
Want ik blijf een amateur, want ik moet veel schrijven.
En welke functie heeft het uiteindelijk? Is het zelfs een beetje in de plaats gekomen van de liefde? Die bruid
dat
is er niet
steeds horen.
Nou, ik ben benieuwd. Ik wil weten hoe je dat oplost.
Oh ja.
Mijn vermoeden is dat dit een deel van de oplossing is. Laat ik er eerlijk over zijn.
Ja, maar luister eens. Dat is niet waar, want ik kies het bewust. Het geeft een heleboel opwinding... De liefde geeft zoveel opwinding dat ik een beetje uit de buurt blijf.
Oké, dus het is andersom.
Ik kies dan voor de roodmus.
Oké, nee, maar dat vind ik heel mooi. Dus jij zegt, het is niet een vervanging. Ik verplaats
eigenlijk
mijn aandacht.
Zolang de meiden maar aan mijn kraag blijven frommelen.
Ja, goed, nou, hier zitten ze. Ja. Stel jij ze even voor aan de luisteraar.
De ene is, zijn allebei even blond, Margriet. En de andere is Daphne, ja. En zijn van Zazie.
Ja. Vertel eens, dames, waarom gaan jullie met Hans Dorenstein, naar eigen zeggen oude knar, vanaf september door het land?
Ja, dat vragen wij ons nu ook nog wel eens af. Waar zijn we aan begonnen? Nee hoor. Nee, wij hebben Hans inderdaad, zoals hij eerder in deze uitzending vertelde, ontmoet ook bij een radioprogramma. En wij zagen hem zitten. We zijn enorm fan van zijn werk. Kennen hem als vogelaar. Maar ook van zijn hele mooie liedjes. En één liedje dat wij speciaal heel mooi vonden, dat is Lente. Lente 1. En toen zijn we bevriend geraakt met Hans. En we zijn bij hem langs geweest in Bennekom, op de thee. En van het een kwam het ander. En toen vroegen wij of we Lente misschien zouden mogen zingen in ons eigen theaterprogramma.
Wat is er zo mooi aan Lente?
Het is eigenlijk een liedje over mislukking in de liefde natuurlijk. Maar hoe Hans dat beschrijft, dat raakt je. Het is eigenlijk.
Ik laat een film van de liefde teruggedraaid, is de ondertitel. Dat begint met laat het vriezen dat het kraakt.
Laat het sneeuwen dat het wit. Laat opnieuw de kolen kiet, nu de liefde me zo tegen zit. Ja.
Verschrompel knoppen die ik haat. Ik wil de tijd terugdringen dat ze er nog was. Ja. En dat doe ik buitengewoon knap.
Ik vind het ook altijd moeilijk om een lied uit te gaan leggen. Want iedereen lied is voor iedereen moeilijk. Maar wat heel knap is, is dat je voelt hoe afschuwelijk het is, dat liefdesverdriet. En toch herkent iedereen erin, denk ik wel, dat je toch ergens ook niet wil dat gruwelijke verdriet voorbij gaat. Want dan is het echt.
Je geniet er ook van.
Ja, die diepte, die brengt je ook.
Je wilt niet onverschillig zijn. Nee. Je wilt de pijn blijven voelen. Ja, dat is een goeie.
We lieten net al heel even een flart horen van het nummer dat eigenlijk bij wijze van primeur hier kan worden gedraaid. Hè? IJsselon Bernardo.
Ja, dat is helemaal
dat hebben ze zo opgeknapt.
Ja, praten jullie daar heel even naartoe. Dan gaan we een tweede flart laten horen.
Ja, leuk.
Wat wil je erover zeggen?
Nou, het is dus een eigenlijk ook een verdrietig liedje, maar dan vrolijk gebracht. Omdat het gaat over ijsjes en eigenlijk vanuit Hans. Hij probeert de vrouwen ermee te verleiden.
Precies. Is er een wat oudere man die veel meisjes op ijs trakteert in de hoop dat ze iets teruggeeft.
Okay,
maar zij hebben het omgeschreven. Ja.
Dat is juist heel goed.
Okay.
Ze hebben het hartstikke leuk gemaakt. Want het was eigenlijk maar een zesje. En nu is het wel acht geworden.
Hans die heeft acht. We hebben laatst al onze liedjes, want we zijn een cd aan het maken. Zazie zingt Dorenstein. En we hebben die liedjes laten horen en Hans ging ze allemaal cijfers geven.
Allemaal sterren. Ja. Dan trakteert Bernardo in de ijssalon op ijs. We krijgen niet genoeg van vanille mint meloen. Malaga, amaretto en citroen. Gianfranco Adriano Augusto Carlo
l'italiano
Hans, wanneer ben jij met Zazie te zien in theaters?
Vanaf september?
Eind september, ja.
Eind september? Oké.
Okay. En waar beginnen jullie?
Waar beginnen we?
In de Lieve Vrouw in Amersfoort. Ja. Ja.
Okay. Hans, ik wil nog één uitspraak aan je voorleggen. Van Freek de Jonge gisteravond in Zomergasten. Hij zei, leven is vormgeven aan het lijden. Kun je je voorstellen dat ik aan jou moest denken?
Ja, die heeft hij van me gejat.
Vertel.
Nee joh, nee. Okay.
Oh, en je tegel, daar is nog heel even de tijd voor.
Ja,
oh. Ja, het had zomaar gekund hoor, dat had zomaar gekund. Hey, wat wordt die tekst?
Doet hij niet, hè? Ja,
wat doet die tekst?
Die tekst? Ja, ik wil een beetje deftig uit de hoek komen.
Oké. Okay.
Ja. Waar geen. Het wordt wel een tegelwijsheid hoor.
Ja, ja.
Maar het is een tegel, hè. Waar geen uitzicht meer is, ontstaat inzicht. Goed?
Ja, is mooi.
Ja.
Zo is het dus gegaan eigenlijk.
Zo.
Sinds 98. Ja, vanaf het moment.
Dat is waar. Ik ben echt verstandiger geworden. Dat moet ik ook erbij zeggen.
Van de rand van de dood af het leven weer ingestapt.
Ja. Ja, en inderdaad. Ik begin zelf van mezelf het gevoel te krijgen dat ik wel wat geleerd heb.
Maar ik hou ook nog steeds wel een beetje van de verdrietige Hans, hoor.
Ja, maar dat zal ik ook altijd blijven doen.
Oké. Okay. Na achter hebben we natuurlijk één op straat. Ik ben het velletje kwijt waarop staat wat daarin te beluisteren valt. Ja, Marianne van den Anker. Tippelzonnes in Rotterdam.
Dag meneer Dorrestein, dit was aflevering 2858. Morgen ontvangen we Stijn Franke, de stadsdichter van Antwerpen. Tot dan.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
Dit is Radio 1.